Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 136. Vers 12. Allereerst zelf loof de Heer wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. En het 12e vers. Loof de Heer wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. Wij noemden de versen 11 en 12 van Psalm 136. Is van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen in aansluiting daarop van Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85, vers 1. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Vindt u in Deuteronomium 4. Wij noemen Deuteronomium 4 en we lezen de versen 1 tot en met 31. Daar spreekt Mozes, de man Gods: nu dan Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u leer te doen, omdat ge leeft en heen en in komt en erft het land dat de Heere, uw vader en God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heer uw God, die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgde, die heeft de Heer uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen die de Heer uw God aanhing, gij zijt heden allen levend. Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft, omdat gij al zo doet in het midden van het land waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen van de volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen: dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, terwijl de goden zo nabij zijn als de Heer onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleen wacht u en bewaart uw ziel wel dat ge niet vergeten dingen die uw ogen gezien hebben en dat ze niet van uw hart wijken al de dagen van uw leven. En ge zult uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken. Ten dag als ge voor het aangezicht van de Heer uw God aan oor hebt stond, als de Heer tot mij zei, vergader mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen die zij zullen leren, om mij te vrezen al de dagen die ze op de aardbodem zullen leven. En ze zullen ze hun kinderen leren. En gij naderde en stond beneden die berg die brandde van vuur tot aan het midden van de hemel. Er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. Gij hoorde de stem van deze woorden, maar gij zag geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond dat hij uw geboden doen. De 10 woorden. En schreef ze op 2 stenen tafel. Ook gebood me de Heere op dezelfde tijd dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dag als de Heer op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak, opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens. De gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde, dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren van de hemel van het ganse Heer en wordt aangedreven dat gij u voor die buigt en ze dient, terwijl de Heer uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het ten deze dagen is. Ook vertoornde zich de Heere over mij om uw woorden, en hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan, dat ik niet zou komen in dat goede land dat de Heer uw God u tot erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan. Maar gij zult erover gaan en datzelfde goede land erven. Wacht u dat gij het verbond van de Heer uw God, het welk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet dat gij u een gesneden beeld zou maken. De gelijkenis van iets dat de Heer uw God u verboden heeft. Want de Heer uw God, die is een verterend vuur, een ijverig God. Wanneer gij uw kinderen en kindskinderen gewonnen hebt, gewonnen zult hebben en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad is in de ogen des Heers Gods, om hem tot toren te verwekken, zo roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u, dat ge voorzeker haast tot omkomen van dat land waar gij over de Jordaan naartoe trekt om dat te erven. Ge zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden. En de Heere zal u verstrooien onder de volken. En ge zult een klein volkskind getal overblijven onder de heidenen waar de Heer u heen leiden zal. En al daar zult gij goden dienen die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog eten, nog ruiken. Dan zult gij vandaar de Heer uw God zoeken en vinden, als gij hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zult treffen in het laatste der dagen, dan zult gij weer keren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En hij zal het verbond van uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De versen 20 tot en met 31 vormen de stof voor de prediking. En als kerntekst lees ik u het laatste vers. Want tegenover al dat zondige van dit volk, je haren wijzen werkelijk ten berg. Als je allemaal geleest, goed leest wat er gepasseerd is. En dan komt er dit. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En hij zal het verbond, uw vader, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. Gemeente, wat een troost is dit. Misschien zijn er ouders, misschien zijn er grootouders in de kerk. Die moeten toezien hoe hun kinderen, en kleinkinderen of kleinkinderen, afscheid hebben genomen van de Heer. En je verzuchting is wellicht menigmaal, o Heer, hoe moet het toch? En dan hoop ik dat de preek van vanavond u de weg wijst hoe het moet. Want de Heer kan ons alleen maar genadig zijn omwille van zijn verbond. En daarin heeft hij ons een machtige pleitgrond gegeven. En dat krijgen we vanavond weer te horen. En vooral als je dan mag weten dat dat nieuwe verbond bevestigd is in en door het bloed van Jezus Christus. En ik hoop dat de Heilige Geest die genade ons zal schenken vanavond om niet alleen dat woord te verkondigen, maar dat dat nou ook als het brood van het leven mag worden opgegeten. En laten we daar de Heere samen om bidden. Heere, wat zijn we toch van u afhankelijk. En daarom wenden wij ons tot u. Het was het eerste wat van onze lippen kwam vanavond, onze hulp is in de naam van de Heere. Dat is in de naam van de God van het verbond. Dat is die God die zich aan ons wilde verbinden. Onbegrijpelijk, Heere. Want de belijdenis klonk dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dan toch uw zegenende handen over ons uitgebreid. Hoeveel malen hebben we het al niet gezien bij de doopbediening in het midden der gemeente. En wij hebben het gezongen. Dat Heeren zegen op u daal. Zijn gunst uit Sion, u bestraalt. Dat kan alleen maar genade zijn, Heere. En om die genade, om die barmhartigheid, om die ontferming, komen wij u bidden. Want als u in het recht zou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zou dan bestaan? Maar dan wil de prediking ons toon brengen. Bij die bloedfontein die gij zelf hebt geopend. Tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Daar waar geen weg meer was tot u. Hebt u zelf in de zoon van uw welbehagen. Die verse, dat is die nieuwe weg willen banen. Hebt u een bloedspoor willen trekken. Opdat wij in dat spoor zouden wandelen. Altijd maar in het besef dat ons behoud uw zoon gekost heeft en dat het uw zoon zijn bloed gekost heeft. Heere, zouden u dan niet beminnen? Zouden u dan niet lief hebben? Moeten we ons dan wenden tot de afgoden? Zoals uw volk van Israël dat zo menigmaal heeft gedaan. En zo lang heeft gedaan dat ze tenslotte in de ballingschap terecht kwamen vanwege hun afgoderij. Maar zelfs daar, in het land der vreemdelingschappen, konden ze het niet laten om de goden van hun verdrukkers te aanbidden. Heere, het ontmaskert de mens in zijn vijandschap tegen u. En dan toch. U heeft een klein overblijfsel naar uw welwagen uit de ballingschap willen trekken. En ze weer een plekje gegeven in het land der belofte. Maar uiteindelijk zijn ze toch over de hele wereld uitgezaaid geworden. In de verstrooiing geraakt. En nu mogen getuigen zijn hoe na de uw belofte, en daar heeft Mozes al van gesproken bij zijn afscheid, dat volk door u weer tot dat heil gebracht zal worden. Dat er een zoeken en een vinden zal komen. Een vragen naar de Heer en naar zijn start. Omdat zij onder de banier, onder de vlag van de overwinning van Christus Jezus, ook in die overwinning zouden delen. Delend in de zegen van het kruis. Samen met de heidenen van dezelfde genade leven. Heren, als we nog onverzoend, onbekeerd en misschien wel ten diepste afkerig van uw leven. Het is maar een wenk van uw alvermogen. En we zijn ingewonnen voor uw woord en voor uw dienst. Als we van u zijn afgedwaald als een schaap in het ronddolen. Als we onbedacht onze herder hebben verloren. Als we ons verslingerd hebben aan de afgoden van deze tijd. U wil ons trekken en voeren met smeking en geween. En laat uw kinderen vergenoegd zijn met de genade die u ze schonk. Heer, wat een rijkdom om een kind van u te zijn. Als we het zeggen mogen, door genade ben ik een kind van God. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Zo de Heer wil en we leven, zal volgende week zondag in de morgendienst de eigen predikant volgaan. En in de avonddienst dominee G. van den Berg uit Sint-Philipsland. In de morgendienst zal een voorbereiding worden gehouden op het heilig avondmaal. U mag nu uw gaven geven, de eerste. En tweede collecte zijn van het kerkbeheer. Daar zal een uitgangspunt. collecte worden gehouden, die bestemd is voor de predikantsplaats. En de busjes in de hal zijn voor het GZB-berg in Cuba. Alle collecte van harte bij u aanbevolen. En we willen nu samen gaan zingen van Psalm 105. En dan gaan we beginnen met vers 20. Psalm 105. Vers 20. God deed zijn volk met wisse treden blijmoedig uit Egypte gaan. Vers 23. Dus toog het verkoren volk van de Heere al juichend uit. En dan ook het laatste vers, vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen. We zingen vers 20 en 3 en 24 van Psalm 105. gemeente, het volk van Israël staat na 40 jaar van omzwerven in de woestijn voor de grenzen van het beloofde land. De dorre vlakte der woestijnen ligt achter hen. Hun vaderen zijn in dit woeste landschap gestorven. Jezus zegt het zo, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Paulus spreekt daar ook over in de Hebreeënbrief. Die zegt, ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. God heeft in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Het is een verschrikkelijke werkelijkheid. En Mozes, de man van God, die heeft dat allemaal meegemaakt. En nu zijn ze samen aan het einde van de reis gekomen. En nou herinnert hij dit volk aan Gods wondere handen. In vers 20 zegt hij, u heeft hij uit de ijzeroven van Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het in deze dagen is. Het zijn dus kinderen die erven zullen van Gods weg. Dat is wat God met dit volk voor heeft. Wat een heerlijke en rijke boodschap. Daartoe heeft hij ze verlost. Dat woord ijzeroven, dat ziet op die gloeiende smeltovers waar ijzer gesmeed werd. En laat ons direct horen onder welke verschrikkelijke omstandigheden dat volk eeuwenlang hun slavenwerk hebben moeten verrichten. Maar de Heere heeft dit volk in hun nood aangezien. En dan mogen we toch wel zeggen, hoe bevoorrecht is het volk wiens God de Heere is, die hen van dit slavenjuk heeft bevrijd. En daarom getuigt Mozes in vers 7, en dat doet hij tegen de achtergrond van al de goden van de heidenen rondom. Die zegt dan, want wat groot volk is het dat de goden zo nabij zijn als de Heer onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als de ganse wet die ik heden voor uw aangezicht geef. En nu is dat dezelfde God en Heere gemeente die vandaag nog tot ons spreekt. Realiseren wij ons dat wel? Dat die God die met dit volk zijn verbond heeft opgericht, ook met u en met jou en met mij een verbond is aangegaan. Iedere zondagmorgen horen we het hem zeggen. Zo begint hij zijn heilige wet. Ik ben de Heer, uw God. En dan geeft hij al onmiddellijk aan hoe dat volk van Israël zijn volk is geworden. Doordat hij ze uitgeleid heeft uit Egypteland. Hij heeft ze van dat slavenjuk bevrijd. God is dus de Heere die verlost. En als hij later het liefste dat hij heeft prijsgeeft aan een wereld verloren in schuld, dan zegt hij, je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Jezus betekent letterlijk de Heere verlost. De Heere bevrijd. Bevrijd van de slavernij van de zonde. Nou, hoe moeten we er nou toch vanaf komen? Van dat zondige bestaan gemeente. Misschien heb je het al wel duizendmaal geprobeerd om een beter mens te worden. En het is nooit wat geworden, wees nou eerlijk. Het is nooit wat geworden. Het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. Dus er moet toch een andere weg. En dat wist de Heer al lang voordat u en ik geboren werden. Ik heb het net nog gememoreerd als onze ouders ons bij het doopvond brengen. Dan beleiden we allereerst samen met de ouders dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En aan alle andere ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat is geen vrolijke boodschap. Liever horen wij dat natuurlijk niet. Maar het is zo nodig om het te weten. Want als we niet weten hoe ernstig de kwaal is die ons heeft bevangen, zullen we ook nooit verlegen om raken om ervan verlost te worden. Wat trekt je het als je een huisarts hebt die een goede diagnose stelt en zegt, joh, het is niet best met jou. We wachten niet tot morgen, nee, we gaan vandaag actie ondernemen. Wij hebben jouw genezing op het oog. En zo is het nou bij de Heer ook. Die zegt altijd, heden. Zo je mijn stem hoort, verhard je dan niet. Maar laat je leiden. En geloof zijn heil en troostrijk woord. Nou, zo wil dat woord ook vanavond gehoord worden. En als je er nou geen zin in hebt om er zo naar te luisteren, bid er dan op. Zeg dan, Heere, ik meen er eigenlijk niks van, maar toch, geef dat het ernst wordt voor mij om u te zoeken. En want daar wordt hier ook over gesproken, ze zullen me gaan zoeken en ze zullen me vinden. Ja, want dat is de belofte. Zoek en gij zult vinden. Klopt en u zal worden open gedaan. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Daarom kan iedere rechtgeaarde dienstknecht van Christus nooit ophouden om u enerzijds te waarschuwen dat u buiten de gerechtigheid van Christus geen bestaan voor God hebt. En anderzijds dat hij nou gereed staat om je met die gerechtigheid te bekleden die hij verworven heeft op de kruisheuvel Golgotha. Want dat deed hij niet voor zichzelf. Nee, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En er is diezelfde God, want daar gaat het nu over. Die is ons zo nabij gekomen in zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Dichterbij kon het niet. Dit volk had nog te maken met allerlei schaduwen en ceremonieën die weliswaar wel heen wezen naar Christus, maar die nu in Christus vervuld zijn geworden. Als de hoge priester eenmaal per jaar op de grote verzoendag met het bloed binnenging om dat te sprengen op en voor de ark, dan mocht hij alleen één keer per jaar het heilige der heiligen binnen om verzoening te doen voor hemzelf en voor het hele volk. En u weet het, hè? Als de Heer Jezus verzoening heeft aangebracht en als hij de geest in de handen van de Vader heeft gegeven, dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden en dan is er een geopende toegang. En dan zegt apostel Paulus, laat ons dan toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden en genade te vinden ter bekwamer tijd. Ik denk wel eens, wat moet de Heer nou toch nog meer aan zijn wijngaard doen dan hij al reeds gedaan heeft? Weet je dat de Heer dan zelf zegt, betuig nou tegen mij, zeg het allemaal, wat moet ik nou nog meer doen? Hij heeft zelfs bij de doop al zijn geest beloofd om nou dat werk van Christus, dat volkomen heilswerk, dat offer aan ons te schenken, om toe te passen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hier staan deze mensen voor de Jordaan. Ze zullen hem over gaan steken. Maar Mozes, die hier het woord rust, richt tot deze mensen, die weet dat hij er niet binnen mag gaan. En dat is nou door eigen schuld. Ja, het volk had het er wel naar gemaakt. Daar herinnert hij dit volk ook tot driemaal toe aan in de hoofdstukken 1, 3 en 4. Zij hebben gemurmureerd tegen Mozes en tegen Aaron, omdat ze geen water hadden. En dan is God zo verbolgen dat Mozes voor hen in de bres springt. En oké, dan laat de Heer zich verbinden. En dan zegt hij tegen Mozes, nou moet je tegen dit steenrot spreken. En dan komt er water voor het volk. Maar die Mozes is zo kwaad dat hij geeft met die staf een klap tegen die steenrots. En er komt toch wel water uit hoor. Dat wel. Maar de Heer zegt, vanwege jouw ongehoorzaamheid kom jij er niet in dat beloofde land. Dat moet toch wat zijn voor je. Als je dag in dag uit, jaar in jaar uit, zo lang met dat volk opgetrokken bent. En je mag dan uiteindelijk zelf niet binnen. Hij zegt het ook hoor. Maar hij is het er. Ja, kun je begrijpen. Hij is het er nog niet mee eens. In hoofdstuk 3 gaat hij bidden of dat hij toch nog binnen mag gaan. Kun je Mozes begrijpen, hè? En weet je wat de Heer dan zegt? Het is genoeg. Spreek niet meer tot mij van deze zaak. En dat genoeg ziet dan niet alleen op het feit dat hij niet dat beloofde land binnen mag gaan. U weet, hij heeft wel van de Heer een vergezicht gekregen op Pisga. Een gedeelte van de berg Nebo. Prachtig uitzicht over het hele land. Van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen. Hij heeft alles gezien. Dat wel. Maar mag er niet in. En dan zegt de Heer, dan moet je er niet meer over spreken. Het is genoeg geweest. Niet alleen genoeg dat hij niet meer daarover hoeft te spreken. Maar ook dat hij genoeg zal hebben aan de genade van God. Want die heeft in rijke mate van de Heer ontvangen. Weet je waar Paulus over spreekt? Over diezelfde genade. Paulus, dat weten we, die had een doorn in zijn vlees. Wat dat geweest is, weten we niet, maar hij, wat heeft hij eronder geleden? Hij zegt, die doorn is als een engel van Satan die mij met vuisten slaat. Dus dat moet iets gruwelijks geweest zijn. En ik heb 3 maal gebeden, zegt hij. Dat herinnert natuurlijk aan de worsteling van Jezus in Gethsemane. Die ook 3 maal gebeden heeft. Maar dan toch die drinkbeker tot de laatste druppel leeg moet drinken, dat weet je. Maar weet je wat de Heer tegen Paulus zegt? En dat moeten we maar nooit vergeten dat erbij staat. Hij heeft tot mij gezegd. En zo is het hier ook. De Heer spreekt tegen Mozes. Het is genoeg. En datzelfde zegt hij tegen Paulus. Hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. En daar moest Paulus het mee doen. En daar moet Mozes het mee doen. En daar moeten wij het mee doen. Genoeg is genoeg. En dan zou je denken, dat is makkelijk. Nee. Om van genade te leven, daar heb je genade voor nodig. Begrijp je dat? Daar heb je nou genade voor nodig. Want wat zit dat vlees van u. Dat wereldse vlees, daar komt nog vlees en wereld bij. Zingen we in het gebed des Heren. Nou, dat is werkelijk zo. Maar er zit ook nog zoveel vroom vlees tussen. Ja, maar een mens moet nog zus en een mens moet nog dit en een mens moet nog dat. Maar als nou de Heere zegt, mijn genade is jou genoeg. En welke genade is dat nou? Het is de genade in en door de Heere Jezus Christus. Om nu genoeg te hebben aan dat volmaakte offer. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen remmen. Gij alleen dat. Dat nou te leren. Om nou volkomen en alleen te rusten. In het heilswerk van Christus. Jezus, uw verzoenend sterf blijft het rustpunt van mijn hart. Mag ik nou eens vragen? Is dat nou ons leven geworden, gemeente? Er zijn er hier velen die door Gods genade iets van het leven mogen kennen. En wat moet je dan nog meer hebben? U hebt aanstaande zondag voorbereiding tot het heilige avondmaal. En daar zal het offer van Christus in de prediking weer in rijke mate worden uitgemeten. Dat weet ik nu al, op voorhand. Waarom? Omdat ook uw dominee weet dat het leven is van de zondaar. Zijn dood is mijn leven. En zijn gerechtigheid is de mijne geworden. Hij heeft die zalige ruil voor mij tot stand gebracht. En dat mag je dan even in het bijzonder, in de gemeenschap met Christus, ontvangen. Ik zit te denken aan het verlangen van een kind van God naar de gemeenschap met Christus. Hoe laat hij dat er in het bijzonder in zijn woord ervaren? Zomaar eenvoudig zoals we nu met elkaar spreken. Dat woord, dat zet toch je hart in beweging. Dat woord wil je toch altijd brengen aan de voeten van hem die zondaren lokt en nodigt en roept. En hij houdt er maar niet mee op, want hij heeft het vorige week gedaan en de week daarvoor deed hij het ook al. Kortom, altijd maar weer die wekroep van Christus om ons aan zijn voeten te krijgen. Hij wil dat we hem dienen. Met heel ons hart. En met alles wat in ons is. En wat hebben we dan ook een verlangen. Naar hem, niet waar, naar zijn huis. Het is toch een heerlijk plekje, of niet? Wat kun je nog beter zijn dan hier? En dan word je alweer. Hè, dit, nou zit je aan de tafel van het woord. Nou, en er wordt maar opgeschept, hè. De pan is nog niet leeg hoor, je krijgt nog veel meer te horen. En dan maar eten, en dan maar eten, en dan maar eten. En dat is nog de opdracht van Christus aan zijn gezant. Geef gij hun te eten. Stel je nou toch voor dat ik hier allemaal maar zuinig over de Heer Jezus ga staan preken. Je zou de kerk uitlopen, denk ik. Hè? Maar mijn hart geeft een goede reden op. Zegt de psalmdichter. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Waar belang je nog meer naar? Om zijn stem te horen, ja, dat begrijp ik. Want zijn stem is lieflijk, nietwaar? Genade, zingt de dichter, is op zijn lippen uitgestort. En daarom is die eeuwig van God gezegend. Nou, Mozes die gaat die menigte toespreken als een liefdevolle vader en een bewogen opa, en dan geeft hij de nodige waarschuwingen mee. En dit is wat hij laat horen: pas er toch voor op dat je het verbond van de Heer uw God dat hij met u gemaakt heeft niet vergeet. Zie je hoe voornaam dat verbond is. Dat God gemaakt heeft. Vergeet het toch nooit. Dat werkelijk geheel en al van hem is uitgegaan. Want wij hebben daar toch niets aan gedaan. Dat is helemaal uit Gods hart gekomen. En waarom is het nou uit Gods hart gekomen? Want we hebben beleden dat in zonde ontvangen en geboren zijn. Waarom is het dan toch die zegenende hand geweest van God, terwijl we de vloek van hem verdienen? Dat kan ik maar met één woord samenvatten. Welbehagen. Anders niet. Welbehagen. En de diepte daarvan is alleen in Christus Jezus te zien. Vandaar dat God ook zegt, Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen. En dan zegt hij er nog bij, hoort hem. Dus zo ontdek ik wat het welbehagen van God is. En wie het welbehagen van God is. Dat is zijn zoon en zijn volkomen heilswerk. En waar wij nou in hem geloven mogen. En al is dat nou maar een geloof als een mosterdzaadje, terwijl het is het kleinste der zaden, zegt de schrift. Dan is het voor God genoeg. Dan heeft hij een behagen in u en in mij. En dan moet je nagaan dat er wel eens momenten kunnen zijn in het leven van een kind van God, dat hij bij wijze van spreken wel bij zichzelf weg zou willen lopen. Er staat in de schrift een belofte, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Nou. En toch, voorwerp van God welbaar. Maar dan ligt er een geweldige waarschuwing, want als ze dat verbond gaan vergeten en ze gaan zich wenden tot afgoden, en dat moeten we ook goed leren zien, dat dat kennelijk voor God het allervoornaamste is. Zodra er dus andere goden in het spel komen, dan is onze God een verterend vuur. Dan zal zijn vlammende toren ons treffen. Even zo goed als dat hij dat volk Israël getroffen heeft door zijn vlammende toren. De hele wet wordt slechts in één woord vervuld, zegt de apostel. En dat is het woord liefde. Dat is liefde tot die ene God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En voor de Joden de God en Vader van Abraham, Isaac en Jacob. Zij zijn de beminden om der vaderen wil. En dat God zo goed is, dat hij ons veel meer heeft geschonken dan die Joden van die tijd. Zij hebben het van verre mogen zien. En ze hebben het omhelst in het geloof. Maar ons wordt deze Christus zo nabij gebracht. We hoeven maar aan ons voorhoofd te voelen. En we weten dat we door zijn eigen bloed voor het leven getekend zijn. Dichterbij kan God zijn genade toch niet brengen. Want welke beloftes betekent er verzegeld in u in mijn leven? Door de Heer onze God. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Nou, en als we nou God niet lief hebben en we wenden ons tot andere goden, en welke dat dan ook mogen zijn in het leven, ik ga zo nog een bijzondere afgod noemen, omdat zij ook met een bijzondere afgod te maken gehad hebben, dit volk nog vlak voordat ze het land Kanaan ingaan. Ik zal het maar vast zeggen, het is ook in dit hoofdstuk nog eens door Mozes gezegd. Dan houdt het volk zich op met de afgod van de Moabieten, moet je nagaan. Heb je 40 jaar door de woestijn gezworven, ben je bijna in Kanaan. En dan buig je voor de god van de Moabieten neer. En dan bezondigt dat volk zich op een gruwelijke manier. En dan is God zo vertoornd. En dat komt vanwege die afgodendienst die hier benoemd wordt. Dan sterven er 24.000 man. Hoeveel inwoners op Goudsmaar? Ik weet het niet, maar ik denk iets van 5 of zo. Moet je naar, hè? 2, nou moet je eens kijken zeg. Dat is toch onvoorstelbaar. Allemaal gestorven vanwege de zonde van afgoderij. In vers 25 en 26 staat, wanneer gij nu uw kinderen en uw kindskinderen gewonnen zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding en doet wat kwaad is in de ogen van de Heer uw God om hem tot toren te verwekken. Zo roepen gij de hemel en aarde tot getuigen. Dat geeft nog eens een keer extra ernst aan de boodschap, dat gij voorzeker weldra omkomen zult van het land waarover de Jordaan het toetrekt om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar geheel verdelgd worden. Zie je, als ze daar eenmaal zijn, o Mozes, die vreest het en hij weet het feitelijk, dat het helemaal fout zal gaan. En dan gebruikt hij drie verschillende woorden om aan te geven wat er gaat gebeuren. Je zult omkomen, dat betekent gewoon je gaat dood sterven. Je wilt niet lang leven. Dat zegt hij ook, maar dat is een synoniem voor omkomen. Maar ook de manier waarop. Je zult geheel verdelgd worden. Er staat in het Hebreeuws, verdelgende zal ik u verdelgen. God heeft geen enkele compassie dan meer. Dan is hij met recht een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Nou, en nu is dat in eerste instantie natuurlijk gericht aan het volk van Israël. Maar we hebben u en jou gezegd, we hebben het hier over dezelfde God. Als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat verbond van God is gefundeerd in het bloed van Christus. Toen hij het avondmaal instelde, ter gelegenheid van het laatste paascha dat hij samen met zijn discipelen vierde, dan weet u dat hij de drinkbeker ter hand neemt. En dan zegt hij dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen van het Nieuwe Verbond. Dat voor u, en dat ziet dan op die discipelen die daar om de tafel zitten, dat voor u en voor velen, en dat ziet nou op ons, dat voor u en voor velen vergoten wordt. En dan geeft hij die drinkbeker in onze handen en dan zegt hij, neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Moet je nagaan, dat bloed is al aan ons voorhoofd bevestigd. En dan wordt het bloed ons ook nog ter hand gesteld. Met het bevel om te drinken. En om zijn bitter lijden en sterven te gedenken. En het te geloven met heel je hart. Dit deed ik nou voor u. Anders zou jij of u en ik de eeuwige dood moeten sterven. Terwijl aan die verzoening door zijn voldoening onlosmakelijk het eeuwige leven verbonden is. De vergeving van zonden, zo hebben we beleden met de geloofsbelijdenis. En het eeuwige leven, dat hoort bij elkaar. Wie mag weten van de vergeving van zonden, die mag ook weten van het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat mag hier en nu al ontvangen wordt. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige en waarachtige God. En zijn Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Nou hebben we het hier, en dat komt misschien op ons een beetje, ja, wat moet ik nou zeggen, vreemd over misschien. Wij hebben het hier over een beeldcultuur die ons vreemd is. En wij maken geen afgoden van beelden van hout of ijzer. In onze moderne westerse wereld is dat eigenlijk niet meer aan de orde. Alhoewel, bijna in iedere tuin staat een Boeddha-beeld tegenwoordig. Dat moeten we ook maar weer eerlijk zeggen. En we moeten aan yoga doen. En we moeten aan zen doen. Dus wat dat betreft is er eigenlijk ook nog niet eens zoveel veranderd. Maar goed, dat staat ver bij ons vandaan, hoop ik. Maar ik kom toch op wat anders. En u begrijpt van waar ik heen wil. Kijk, deze beelden, dat waren grote beelden die werden neergezet op bergen en in de bossen en in tempels. Ze stonden zelfs tenslotte in het huis van de Heer. Dat zover is het gekomen. Maar nu komen we bij de moderne beeldcultuur. Nou, wij hebben het nog heel makkelijk gehad. We konden in het verleden nog zeggen, je mag geen televisie hebben enzovoort. Want er komen alleen maar slechte dingen op. TV is ter verdoemenis. U kent al die woorden wel. En nou, de ene gemeente had dat redelijk op orde. De andere gemeente dat maar half en soms al helemaal niet meer. Maar goed, en wat gebeurt er nou? Nou lopen we met iets in onze zak. Wat, ja, dan is de tv maar een ding, dat, die gaat ook weg. Dat hebben we inmiddels wel begrepen. TV, dat is eigenlijk achterhaald. Wij bepalen zelf het moment waarop wij kijken en waarnaar wij kijken. Maar dat betekent in de praktijk dat er mensen zijn die de hele dag met dat beeld bezig zijn. Nou begrijpt u wel waarom de Heere God alle nadruk legt op die beeldcultuur. Want hij zegt, zodra je met beelden begint, dan ben ik niet meer in beeld, zal ik het zo maar zeggen. Zodra je met beelden begint, ben ik niet meer in beeld. En dan moet ik zeggen, mensen, leg je eigen leven er nou naast. Welke God dienen we? De God van de paar minuten per dag. 'S Ochtends natuurlijk zo lang mogelijk in bed. En dan gauw een hapstik of helemaal niet eten. En dan naar je werk en naar school. En 's avonds te moe om te bidden. Stille tijd, geen tijd voor. Maar hoeveel tijd heb je voor je smartphone? Nou, ik zie natuurlijk ook alles wat er gebeurt, ook in mijn eigen kleinkinderen. U mag gerust weten, ik heb daar grote zorgen over. Hele grote zorgen. Die beeldcultuur van vandaag verdringt God uit je leven. En ik waarschuw ook Gods kinderen ervoor. U weet hoe het tenslotte met Salomo ging, hè? Die had zoveel vrouwen. En die wilde gewoon al die vrouwen hun eigen goden laten houden. En moet je eens aan dit hoofdstuk denken. Kijk, zien hoe ver het ook met Gods kinderen kan gaan, ook in deze. De Heere die vraagt om ons hart, gemeente. En laat het dan ook voor ons genoeg zijn. Kijk, wij mogen dat ding natuurlijk best gebruiken, daar gaat het niet om. Maar als je helemaal geobsedeerd bent door dat ding, als dat apparaat je leven doortrekt en bepaalt. En nou, het is maar even aanraken en hup en hup en hup. En wat je maar wil zien. En we weten ook dat we van nature verdorven mensen zijn. En alles wat God verboden heeft, dat vliegt over dat beeldschermpje heen. Hoe moet je staande blijven? Dat kan toch alleen maar als je God lief hebt boven alles. En je naast als jezelf. Want het is niet alleen dat er geen liefde tot God meer is. Maar er is ook geen liefde meer tot de naaste. Want je bent helemaal in je eigen wereldje opgesloten. Je komt bij iemand binnen. En je zegt goedemorgen of goedemiddag. En er komt geen eens antwoord. Er zitten nog die dingen op de oren. Dus je sluit je al sowieso overal vanaf. En je ogen zijn voortdurend gericht op dit beeld. Ik durf gerust te zeggen dat die hele afgodendienst van die tijd maar kinderspel is geweest bij wat er zich op dit ogenblik aan het voltrekken is. En met die ernst wil ik deze boodschap ook in het midden van de gemeente leggen. En dan zult u misschien zeggen, ach, u bent al de zoveelste dominee die daarover begint. 400 jaar heeft de Heer Jezus, of heeft de Heer, door zijn profeten gewaarschuwd tegen deze zonde. En toen was de maat vol bij God en hij zegt, nou is het afgelopen, nou ga je in de ballingschap. 10 stammenrijk naar Assyrië, 2 stammenrijk. Babylonië. En daar wordt ook hier over gesproken. Dat heeft Mozes gezegd. En de Heere zal u verstrooien onder de volken. En er zult een klein volkje in getal overblijven onder de heidenen. Waar de Heer u heen leiden zal. En dan moet je kijken in vers 28. En daar, nou dan gaan ze gewoon door met de dienen van afgoden. Hè? Dus dan kan het ook zo zijn. Nou kun je zo gewaarschuwd zijn vanavond. En dat je inderdaad, als het ware door God in de ballingschap gezonden wordt, dat er absoluut geen contact met God meer mogelijk is. Dat je het ook wel merkt, dat je in een leven hebt dat zonder God voortgaat. En dat je dan toch gewoon doorgaat om die afgod te dienen. En dan daar zult je de goden dienen. Die mensen aan de werk zijn, hout en steen, die zich niet horen, nog eten, nog rieken. Nou, al die dingen, dat kan dat beeld van u wel, dat beeld van u kan praten, dat beeld van u kan zien. Je kunt dan bekeken worden ook, met rampzalige gevolgen soms, dat kunnen we ook lezen in de media. Nou staat er iets. En daar gaan we mee eindigen, want de tijd die gaat gewoon door. Wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen. En dan moet je kijken dat Mozes gaat spreken over het laatste der dagen. In het laatste der dagen. En nu wordt ons de bekering van Israël voor ogen geschilderd. Dan zult gij wederkeren tot eer uw God. En zijn stem gehoorzaam zijn. Maar dan wordt er een redengevend voegwoord bijgegeven. Hoe komt dat nou? Want, ja precies. Hoe kan dat nou? Dat ze zich terug, dat ze nu tot de Heere komen. Terwijl ze eeuwenlang de Heer niet wilde dienen, maar zich aan de afgoden hebben verslingerd. Nou, hier staat. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, nog u verderven. En hij zal het verbond met uw vader, dat hij gezworen heeft, niet vergeten. O, hoeveel zijn er al niet verteerd geworden door deze God. In de loop der eeuw, ook van het volk der Joden. Verdelgende zal ik u verdelgen. Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik zeg het wel. Hoeveel kerkgangers door in de loop der eeuwen niet verloren gegaan zijn. Ik heb gelukkig, en dat bedoel ik natuurlijk goed, dat begrijpt u wel. Ik heb gelukkig aan vele sterfbedden mogen staan waar een getuigenis van uitging. Dat je als dominee alleen maar je verwonderen kunt hoe mensen in het aangezicht van de dood zo rijk en zo heerlijk van Christus mogen spreken. En het verlangen uitstellen om hem te ontmoeten. Hè? Is het zonde, vroeger is een kind van God aan mij op zijn uiterste lacht. Is het zonde, zegt hij, dat ik zo ongeduldig ben. Hij kon niet wachten. Ja. Bijzonder is dat. Hè? Dan is de angel van de dood weggenomen door Christus die de dood heeft overwonnen. Waar kun je de dood tarten? Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Er zit ook nogal wat ouder in de kerk. U weet wel, u hoeft niet oud te zijn om te sterven. Bijna iedere week staat er in het FD wel een jongetje of meisje. Dat is gestorven door een ongeval of door een ziekte. Een meisje van 7 pas in Dordt. Ik zag van de week weer een jongetje van 8, geloof ik, in het FD staan. Door een ongeval. En dan moeten we toch bereid zijn, lieve kinderen, jullie ook, hè. En de Heer die heeft ook kindertjes op het oog, dat weet je. Laat de kinderen tot me komen en verhindert ze niet, want er zulk is het koninkrijk der hemelen. Maar wij die op leeftijd zijn, ze vallen om ons heen weg. Je krijgt steeds minder familie, je krijgt steeds minder kennissen, je krijgt steeds minder vrienden. En uiteindelijk valt ook onze boom. Maar hoe was het dan? Deze hoop mag leven, dan is het goed. En dan is het goed voor de Joden, want dat wordt hier beloofd. En dan lijkt het wel alsof Mozes hier vooruit grijpt naar wat Paulus zegt in Romeinen 11. De Heer is de olijfboom. En de Joden zijn in de loop der eeuwen vanwege hun zonde, met name van de zonde van de afgoderij, afgehouden van de olijfboom. En dan staat er in Romeinen 11, want indien gij, dat zijn dus de Joden, afgehouden zijt uit de olijfboom. Nee, dat zijn de heidenen. Indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was. En tegen nature de goede olijfboom bent ingeënt. Dus toen zijn die heidenen tot geloof gekomen. En zijn ze in de goede olijfboom ingeënt. En dan komt het. Hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, dat zijn dan de Joden, in hun eigen olijfboom ingeënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding over een deel van Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloze afwenden van Jacob. En dan eindigt Paulus, en dat vind ik zo mooi, zo mooi. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden wegnemen zal. Zie je nou dat de Joden op precies dezelfde wijze zalig worden als de heidenen? Laat daar geen misverstand over bestaan en laat je niks anders wijs maken. Er is maar één weg tot u en mij behoudt. En dat is het kinderlijke vertrouwen op Christus. Nou, en dan moet je eens kijken wat er staat. Hij zal u niet verlaten. Hij zal u niet verderven. En hij zal het verbond dat hij met uw vader gezworen heeft niet vergeten. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid van, als op ontwrichtbare steunpilaar. Amen. zingen wij van Psalm 111, het vijfde vers. Ons danken en bidden. Heere, dat we de Heere Jezus mogen lief hebben of lief krijgen. Mogen het met een Thomas belijden. Mijn Heere en mijn God. O, alleen zo kunnen we voor uw aangezicht bestaan. Buiten Christus bent u immers een God die geen gemeenschap met ons kan en wil hebben. O, dan hebben we ons hart nog verpand aan de goden van deze wereld. En we hebben de meest gevaarlijke afgod proberen te beschrijven. En dan hebben we nog maar iets van het tipje van de sluier opgelicht. O God, bewaar ons voordat we ons leven aan deze afgod verpand. Het maakt ons los van u. Het maakt ons vreemd van u. En vreemd van onze naasten. Opgesloten in een eigen wereld waarin we tenslotte ten onder gaan. Terwijl die levende geloofsband aan Christus ons zo lief is. O Heer Jezus, als alleen zo kunnen we getroost leven en eenmaal samen sterven. En dat gunnen we heel de gemeente. En het zal aan u niet liggen, want die genade is zonder aanzien des persoons verkondigd geworden vanavond. Met alle ernst en aandrang, liefde en gunning in alle gebrek, maar nochtans, Heer. U wilt door de dwaasheid der prediking zalig maken hen die geloven. Zegen uw gemeente, zegen onze broeder en dienaar die u hier hebt gesteld, ook in de week voor de voorbereiding tot het heilig avondmaal. Zegen hem door daarin met zijn gezin, in alle werk ook dat hij mag doen. Heren, mag uw kerk wereldwijd meer en meer ervaren dat waar deze wereld duidelijk de tekenen vertonen van uw komst. Wanneer en hoe, we weten het niet. Maar dat u komt, dat staat zo vast. Als dat uw woord vaststaat. Uw woord staat immers vast tot in eeuwigheid en zal geen duim breed wijken. Maar laat ons dan bereid zijn om de bruidegom tegemoet te gaan. Vergeef het zondige, neem onze dankzegging aan, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 33, versen 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 33. Maar Balto's wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, en ook de grote schepper aller dingen ziet het gedrag van ons als stervelingen. Thank you. gemeente gaat in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.